Maar ik hoop vooral dat mensen die dit luisteren gewoon eens even goed vanavond op de bank gaan nadenken over deze podcast, wat er besproken is. En gewoon gaan reflecteren. Oké, wat kan ik nou echt anders doen? En is er misschien nog winst voor mij te behalen? En durf ik misschien bepaalde dingen anders in te richten of aan te pakken, waardoor ik wel die stap kan zetten? En als we nou een middel hebben waarmee we dat wel voor elkaar krijgen en ervoor zorgen dat die mensen dus later geen hart- en vaatziekte of longkanker krijgen, dan zijn we toch allemaal heel gelukkig.
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.
Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe sportpoeder podcast gefocust op gezondheid. We zijn vandaag weer met onze huisarts.
Ja. Erik Smit.
Mooi. Superleuk dat je er weer bij bent. Ik heb Chanel meegenomen. We hebben laatst een kleine enquête gedaan voor de vrouwen, maar ook algemene informatie voor de mannen. En ja, ik moet een kleine excuses maken. Blijkbaar praat ik vrij negatief over mensen die overgewicht hebben binnen onze podcast. Dat is niet mijn intentie geweest. Ja, onze doelgroep is natuurlijk wel fitnessfanaten, maar we willen oprecht ook mensen helpen. Dus deze podcast kan je ook doorsturen naar mensen die jij wat bewuster wil maken van overconsumptie en onze leefstijl. Dus als ik mensen ermee beledigd heb, mijn excuses, nooit mijn intentie geweest. En ben je nu aan het kijken, laat alvast een like achter op YouTube. Klik op die abonneerknop en ben je nou via Spotify aan het luisteren. Laat dan eventjes 5 sterren achter. Zou je ons enorm helpen. En ook good to know, Diederik is sinds kort ook zijn eigen healthcast begonnen.
Yeah.
Waarbij ze nog meer ingaan op de gezondheidsmaterie. Nog meer dan dat we vandaag gaan doen. Vandaag staat in het onderwerp natuurlijk overgewicht. Diederik, overgewicht. We hebben het natuurlijk al eens een paar keer eerder erover gehad. Wat zijn eigenlijk de gezondheidscomplicaties met overgewicht op lange termijn? Misschien een beetje een open deur in trappen, maar het is toch goed om even die reminder te doen.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Ben je benieuwd naar je gezondheid of heb je specifieke gezondheidsklachten waar je onderzoek naar zou willen doen? Ga dan naar de website van jouwgezondheidstest.nl. En kies een onderzoek wat het beste bij jou past.
Ja, die zijn major. Er zijn meer dan 200 ziekten gelinkt aan het hebben van obesitas. En we moeten er wel onderscheid maken tussen overgewicht en obesitas. Om maar meteen even met wat statistieken in huis te komen. De gezondheidsuitkomsten, hè, dus de kans dat je gezond oud wordt bijvoorbeeld, lijkt het beste te zijn voor de BMI categorie 25 tot 27. Dus een heel klein beetje overgewicht lijkt zelfs beschermend te zijn. Dat is epidemiologische data, dus dat wil zeggen, we kijken gewoon op een land neer. We trekken alle mensen eruit, we kijken naar BMI-gezondheid. En we controleren voor zaken zoals roken en alcohol en heel veel meer doen we niet. Dus er zit natuurlijk heel veel onder de motorkap van zo'n onderzoek wat de boel kan verstoren en vertekenen. Maar ik denk dat het goed is dat boven de 27, 28 en eigenlijk een BMI boven de 30, obesitas, dat we echt... Echt een groot verband zien tussen het hebben van zo'n aandoening. Het is een ziekte volgens de ICD-10. Dus het hebben van obesitas is gewoon geclassificeerd als een ziektebeeld. Met enorm veel ziekte. En dat loopt uiteen van denk aan complicaties van je bewegingsapparaat. Artrose van de knieën, van de heupen. Slaapapneus 's nachts, dus vertoning van de slaap. Galstenen, hart- en vaatziekten. Hormoonproblematiek. Bijvoorbeeld dan lage testosteron of het hebben van PCOS en hart- en vaatziekten. Ik weet niet of ik hart- en vaatziekten al gezegd had en anders bedoel ik kanker. Want er zijn allerlei soorten kanker geassocieerd met het hebben van overgewicht. Dus het is een enorme speler als het gaat om onze volksgezondheid. Als je de statistiek bekijkt, dan val je stijl achterover. Ik heb zelf voor de grap even bekeken hoeveel mensen obesitas hadden in het jaar 1900. Dus een relatief goede tijd voor Europa, voor het uitbreken van de wereldoorlogen, waarin er economische welvaart was, relatief gezien. 1%.
1%?
1%.
Zitten we nu op?
35% heeft obesitas, 50% heeft overgewicht. Dus dat wil zeggen dat in principe ons lichaam, het functioneren van ons lichaam, hormonale systemen en zo, die zijn natuurlijk niet in 100 jaar compleet veranderd na miljoenen jaren evolutie. Het ligt aan externe factoren. En als we nu de landen bekijken waar er weinig welvaart is en obesitas daar vergelijkt met de obesitas hier, dan is de eenvoudige conclusie dat het een welvaartsziekte is. En dat toch in de meest belangrijke mate met leefstijl te maken heeft. Dat we nu massaal zwaarder worden met elkaar. Dus ja, we zien steeds meer overgewicht, steeds meer obesitas. We weten dat er een enorm sterke link is tussen obesitas en allerlei ziektebeelden met gezondheidsverlies, kwaliteit van levenverlies en sterfte. En we hebben er nog niet echt een hele goede oplossing voor. We kunnen natuurlijk in de medische wereld steeds meer. We weten allemaal vast wel van het ter beschikking komen van medicijnen die helpen bij het afvallen. Dat is ook nog een hele podcast waard, zou je bijna zeggen, want daar zijn heel veel voor's en tegens. Maar goed, het is een enorm maatschappelijk probleem.
Oké. Okay. Ik denk dat we inmiddels allemaal wel weten dat een calorieoverschot zorgt voor overgewicht en of obesitas. Maar wat zijn andere oorzaken buiten dat? In hoeverre spelen bijvoorbeeld psychische of mentale factoren ook een...
Nou, als je hem helemaal plat slaat, is het simpelweg het hebben van een calorieoverschot. Hè? Ja. Dus er komen meer calorieën binnen dan dat je verbrandt. En dat op de lange termijn, het is vaak niet een periode van 3 maanden dat je enorm aankomt. Dat kan. Maar meestal gaat het juist om een heel geleidelijke gewichtstoename over meerdere jaren. Ik bedoel, 0,5 kilo per jaar is na 20 jaar 10 kilo. En dus de meeste mensen hebben met zo'n gewichtstoename al overgewicht ontwikkeld. Alleen de redenen waardoor iemand een calorieoverschot heeft, het is een netto verschil tussen wat je verbruikt en wat er binnenkomt. Dat is heel uiteenlopend. Het is een feit dat we door de beschikbaarheid van voedsel, de grote mate van bewerkt voedsel in onze maatschappij, dat het heel makkelijk is om heel veel in te nemen. Dus het makkelijker is om aan de inkomende kant uit te schieten. En aan de andere kant hebben we juist steeds meer bewegingsarmoede. We hebben bevolkingsgroepen die heel duidelijk veel sporten. Veel luisteraars zijn denk ik van het relatief actieve type. Maar er zijn grote delen van de bevolking waar bewegingsarmoede eigenlijk het primaire probleem is. Het gewoon een zittend beroep hebben, thuiskomen op de bank zitten en niet in de routine hebben om regelmatig te bewegen of te sporten. Simpelweg omdat je de auto kan pakken in plaats van de fiets, omdat je de lift kan pakken in plaats van de trap. En het gaat om dat soort hele kleine dingetjes die bepalen dat er subtiele verschillen ontstaan tussen wat er binnenkomt, steeds net iets te veel. Wat je verbrandt, steeds net iets te weinig. Een klein netto verschil, wat in de loop van meerdere jaren gewoon leidt tot overgewicht. En dat begint al vanaf tienerleeftijd, soms al vanaf kinderleeftijd. En waarom mensen er bijvoorbeeld niet in staat zijn om daarin aanpassingen te maken, heeft in zekere zin te maken met discipline, maar het is veel complexer dan dat. Want soms zijn er omstandigheden die maken dat mensen gewoon niet toekomen aan bepaalde routines. Denk aan stressvolle omstandigheden die ervoor zorgen dat je misschien bezig moet zijn met andere dingen, die ook weer je stofwisseling zo programmeren dat je veel makkelijker vet opslaat. Dus dat is een probleem. En er zijn ook zeker wel ziektebeelden die leiden tot overmatige voedingsinname of minder makkelijk kunnen verbranden. Denk aan mensen die depressief zijn, angststoornissen, schildklierproblemen, stoornissen in de cortisolhuishouding, diabetes mellitus en de voorstadia daarvan. Eigenlijk begint dat al tientallen jaar voordat de ziekte begint. Heb je al verschuiving in je stofwisseling die de neiging creëren om vet op te slaan. Dus er zit vaak heel veel intern in iemands stofwisseling al mank bij het ontwikkelen van overgewicht en niet de adaptatie naar voren kunnen halen om iets te kunnen doen om dat netto verschil op te heffen en misschien juist tot een netto verlies te kunnen leiden dat je weer afvalt.
Ja, precies. Oké.
Ja, want je had het net over medicatie, dat we daar een hele aparte podcast over kunnen maken. Misschien is het interessant voor jou om een keer dat in de healthcast te bespreken. Maar wat wel iets recentelijk is wat naar voren is gekomen, is voor mij het medicijn Ozempic.
Ja,
Ozempic. Joe Beuks had er ook op gereageerd. Ik had er ook mijn eigen, niet mening over gegeven, maar mijn moraal van het verhaal was eigenlijk gewoon, moeten we medicatie gaan gebruiken boven het aanpassen van het leefstijl?
Ja.
Ik denk dat dat voor het grootste gedeelte van de mensen natuurlijk wel het grootste probleem is. Wat is jouw mening over over die medicatie?
Okay.
Ja. Wat vind jij daarvan?
Ja, we gaan ervoor. Ja. We gaan er een helft op.
Dat je witte jas kwijtraakt.
Nee. Weet je, ik geef heel veel onderwijs over dit onderwerp. Ik ben een van de landelijke experts op het gebied van GLP-1-agonisten. Dat is eigenlijk je zou niet zeggen, ik praat altijd over testosteron, maar ik zit in mijn vak ook heel veel met diabetesmedicatie. Maar dat is het klassemiddel of hormoon dat waaronder semaglutide, dus Ozempic, wat weer een merknaam is van semaglutide. Je hebt ook Rybelsus, de pilvariant, en er komen andere soorten gelijke geneesmiddelen met dezelfde hormonale werkingen. Dat verhaal heeft twee kanten. Kijk, Aan de ene kant willen we natuurlijk het liefst met leefstijl de problemen oplossen, want daar zit ook het oorspronkelijke probleem. En het niet kunnen veranderen van je leefstijl, ja, dat moet je eigenlijk persoonlijk aantrekken en je moet alles doen in je macht om dat wel te kunnen. Hè? Dus je moet je leven anders inrichten, je moet toch gaan proberen je dieet te herzien, je moet meer gaan bewegen met alle beperkingen die er misschien zijn. Alleen de keerzijde is, er is ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar diëten, caloriebeperkingen. Die lopen 10, 15 jaar. En de realiteit is, het lukt vaak niet. Als je 10.000 mensen onderwerpt aan een dieet en je gaat ze niet aan een dieet, geef ze ook een trainer. Je geeft ze een mentale coach voor het psychologisch terrein. En je gaat ze 10 jaar intensief begeleiden, is slechts 5% in staat om meer dan 10% af te vallen. En 10% gewichtsverlies is een beetje de gouden grens die je nodig hebt om gezondheidswinst te behalen. 95% haalt het niet. Als we een medicijn zouden ontwikkelen dat 5% kans zou hebben op een slagende behandeling, dan gaat het natuurlijk nooit op de markt komen. Dus als we een interventie hebben die 5% kans geeft dat je over 10 jaar 10% gewicht verloren bent, waardeloos. Dus het is ook wel zo dat we gewoon een enorme groep Nederlanders, westerlingen, mensen hebben die hun best doen en het gewoon niet voor elkaar krijgen. En ik ga niet uitleggen waarom niet. Dat is voor ieder individu weer anders. En sommigen komt het echt neer op discipline. En sommigen hebben enorm veel tegenwerkende factoren in hun leefstijl. Misschien ziektes die predisponeren tot vetopslag. Wat doe je daarmee? Je moet er wel iets mee. Ik bedoel, als we een medicijn zouden ontwikkelen waarmee mensen abrupt zouden stoppen met roken, dan zouden we toch eigenlijk ook best wel blij zijn dat we dat hebben. Want we erkennen nou eenmaal dat het stoppen met roken niet lukt. En we roepen dan allemaal als niet-rokers, ja, je moet gewoon stoppen. Maar het lukt niet. En als we nou een middel hebben waarmee we dat wel voor elkaar krijgen en ervoor zorgen dat die mensen dus later geen hart- en vaatziekte of longkanker krijgen, dan zijn we toch allemaal heel gelukkig. Maar dat zit hem dus in het feit dat wij vinden, een soort emotioneel ethische overtuiging, mensen moeten het gewoon met leefstijl oplossen. Maar als arts zie ik het meer zo, ja oké, als mensen echt een stinkende best gedaan hebben, het lukt niet. En ik heb een geneesmiddel dat weliswaar prijzig is, maar zoveel kosten kan besparen doordat mensen afvallen en dus geen ziektes oplopen. Dus later geen stent nodig hebben, geen kankerbehandeling nodig hebben, die naar een verpleeghuis gaan, geen nieuwe knie nodig hebben. Dan verdienen we dat middel terug. En op dat punt staan we nu, dat het kosteneffectief wordt om mensen te behandelen. Wel de mensen met extreem overgewicht, PMI boven de 40 moet je aan denken, 35 met gezondheidscomplicaties. Ik vind dat dan realistisch dat je dat dan wel inzet. Waar ik wel moeite mee heb is als mensen een klein beetje overgewicht hebben en dan via de zwarte markt of misschien door een goede deal met een huisarts aan de middelen komen. Daar zou misschien het laaghangende fruit toch wel leefstijlveranderingen zijn, want dan is de weg die je moet overbruggen veel korter. En bovendien is er schaarste aan die middelen. Ik heb mensen met diabetes, die hebben het middel echt voor een glucoseregulatie nodig. Die zitten zonder, omdat er hele grote groepen mensen, vooral buiten Nederland, met een heel klein beetje overwicht, liever Ozempic bestellen dan dat ze aan hun leefstijl werken. Daar heb ik wel moeite mee.
Heb ik al één vraag. Zijn wij als fitness community dan te kortzichtig en zeggen dat het aan leefstijl ligt? Of is het gewoon een geval van discipline bij de mensen waar het aan ontbreekt, waardoor het gewoon uiteindelijk niet lukt?
Nee, ik denk dat we allemaal een punt hebben. Ik denk dat het voor veel mensen misschien echt aan discipline ligt. En dat het emotioneel-ethische argument, het moet aan leefstijl liggen, dus daar moet je de verbetering zoeken, dat dat helemaal oké is en verdedigbaar dat je dat vindt. Maar je moet ook realistisch zijn en zeggen, oké, maar heel veel mensen lukt het gewoon niet om die leefstijl te veranderen. Dus moeten we dan de medicatie die helpen afhouden en die mensen maar gewoon ziektes laten ontwikkelen. En wij moeten met z'n allen wel de kosten gaan betalen voor alle gezondheidszorg die we moeten leveren. Of zeggen we liever, oké, ja, als je het echt niet... En je mag voorwaarden stellen, en dat doen we ook. We zeggen, je moet een intensief leefstijlprogramma volgen. En als je dat een jaar hebt gedaan en het resultaat is te beperkt, en dan heb ik het echt over intensief leefstijlverandering, dan gaan we pas met medicatie starten. En die dokter, ik heb overgewicht, kan je me dat voorschrijven? Dat is niet de bedoeling. Dus we hebben allemaal een punt. Dus de mensen die zeggen, het moet aan leefstijl en het ligt aan leefstijl, daar moet je de verbetering zoeken, klopt. En de mensen die het voorschrijven onder bepaalde omstandigheden, ja, want als het niet lukt, je moet er wel iets mee, want anders zitten we met al die gezondheidsproblematiek. En daar hebben we ook geen zin in. De mensen die het overkomt niet, en de andere mensen uit de maatschappij die de kosten dragen, hebben er ook geen zin in.
Ja, hey, we hebben het wel eens vaker gehad, voor mij in een van de vorige podcasts gehad over, nou, je hebt natuurlijk Big Pharma. Ja. Ik ken de term Big Food. Ben jij van mening dat zij een oorzaak zijn voor het overgewicht?
Ja.
Dat echt een oorzaak is. Ja. Dat jij zegt zelf, het lukt die mensen echt niet.
Nee.
Maar ja, waardoor lukt het?
Ja, dat is een goeie. Ja.
Kijk, ik snap. Ja. Want Chanel zei net natuurlijk calorieën surplus. Dat is de oorzaak van overgewicht. Ja. En één is bewegingsarmoede. Nou oké, klopt. We zitten allemaal achter het kantoor. Maar hoe kan het dan dat we allemaal zo makkelijk die calorieën of die energie consumeren?
Ja, we zijn enorm genaaid door de voedingsindustrie. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Kijk, als we een nieuw land zouden creëren met nieuwe regels en nieuwe voedingsindustrie, die echt puur op gezondheid producten moet maken en niet op basis van verkoop en marges, dan zouden de problemen veel minder groot zijn. Daarom zei ik ook, ja, 1% had obesitas 120 jaar geleden en nu is dat ruim 35%. Dat zit hem niet alleen in die bewegingsarmoede, maar dat zit hem ook in het feit dat de voedingsmiddelenindustrie enorm is ingespeeld op hoe ons stofwisseling werkt en dat wij gewoon zakkers zijn voor bewerkt voedsel, omdat daar lekker veel zout en suiker in zit.
Of smaakprikkels.
Ja, smaakprikkels. Omdat de verkoper van die voedingsmiddelen alleen maar denkt aan zakken vullen en geld verdienen en niet aan jouw gezondheid.
Right.
En want als dat zo is, dan zouden we nooit chips en chocola verkopen. Hè?
Right.
Dus daar zijn wij als maatschappij aan geslachtofferd. En dat is één van de grote problemen waardoor we nu overgewicht ontwikkelen. Maar ja, heb jij de oplossing? Dus zolang we
iets van een how-to boodschap.
Gewoon
een strategisch boodschap in de supermarkt. Kijk, ik weet precies waar ik naartoe ga lopen. En de rest negeer ik allemaal. Ja. Koekjeschap, weet ik van, kom ik niet eens. Ja. Want anders weet ik het alweer.
Kijk, en daarom hebben wij ook een podcast opgenomen over verstandig de supermarkt in. Bewerkt, onbewerkt voedsel. Dus ik denk dat we ons best doen om mensen te informeren.
Beluisterd trouwens.
Ja, beluisterd. Bij de viral komkommers had. Met Parkinson verschijnselen. Ja.
Klopt inderdaad.
Dus die is goed ontvangen. Dus ik ben wel blij dat mensen zich realiseren dat het belangrijk is om goede keuzes te maken. Maar ook die mensen zullen erkennen dat het af en toe best lekker is om af te wijken van wat ons geadviseerd wordt.
Ja.
Want zo zijn we nou eenmaal bijna opgevoed door de voedingsmiddelenindustrie. We zijn geprimed, waardoor we datgene wat ongezond is juist verdraaid lekker vinden. Dus we moeten continu in de strijd daartegen en niet iedereen wint die strijd.
Ja. Hey, we hebben het allemaal nu best wel veel over de oorzaak gehad. Wat zijn de gevolgen op korte termijn bijvoorbeeld?
Ja, op korte termijn het heeft een kort- en lange termijn probleem. De korte termijn is meer problemen met het bewegingsapparaat, pijnlijke gewrichten, het ontwikkelen van slijtage van gewrichten, meer pees- en spierblessures. Je bent kwetsbaarder voor infecties, schimmelinfecties, bacteriële infecties. En overgewicht heeft ook mentale nadelen op korte termijn. Mensen voelen zich toch niet prettig in hun lichaam. Soms uiten ze dat niet, maar voelen ze het wel. Soms door anderen, soms door gewoon zichzelf, doordat ze zich vergelijken met anderen. Dus het heeft nadelen voor voor je mentale status, hoe je vel zit, je stemming, eventueel toch kwetsbaarheid voor depressieve stoornissen, angststoornissen, burn-outs. Dus dat zijn de korte termijnsgevolgen, dus vooral voor het bewegingsapparaat en voor je mentale gezondheid. En de lange termijn heb ik in het begin al genoemd, hart- en vaatziekten, artrose, slaapapneus, galstenen, verschillende vormen van kanker. Ja, het is nasty, overgewicht is gewoon echt niet goed. Hè. We zijn gelukkig zo geprogrammeerd dat we makkelijk een klein beetje reserve kunnen aanleggen. Maar we gaan daar gewoon te ver in. En op dat moment gaat het in je nadeel werken.
Ja, want we hebben net toevallig een podcast opgenomen over cortisol.
Ja.
Daar zijn we heel uitgebreid over ingegaan, dus check die ook eventjes. Maar als we dan kijken naar, want cortisol is dus eigenlijk, als het in negatieve zin, dus als we het dan hebben over burn-outs, want cortisol verlaagt dus even heel kort door de bocht, cortisol kan dus je stofwisseling verlagen en heeft dat dus een negatief effect, waardoor je dus nog makkelijker aankomt.
Ja.
Hoe groot is dat, denk jij, het probleem van, want het aantal burn-outs is de afgelopen jaren ook toegenomen, overgewicht neemt ook nog steeds toe.
Ja.
Denk je dat het echt een groot onderdeel is daarvan? Of zeg je, het zit nog steeds echt in die bewegingsarmoede en overconsumptie?
Ik denk dat het een wisselwerking is, waarbij het, ik denk, wel een hele belangrijke factor is. Want chronische stress zorgt ervoor dat je andere prioriteiten stelt. Dan is de acute situatie belangrijker. Tot de lange termijn maak je hier de keuzes die niet inhouden dat je regelmatig gezond gaat sporten. Dat je makkelijke opties kiest voor je maaltijden in plaats van gezondheidsbewust zelf iets te bereiden. Zoveel mogelijk de gezonde en onbewerkte producten pakt. Dus ik denk dat stress leidt tot het maken van onjuiste keuzes. Je voelt je gedwongen om voor de makkelijke opties te gaan. En andersom soort cortisol, en wat je zelf al zegt, het beïnvloedt je stofwisseling. Je maakt makkelijker vet aan, je slaat makkelijker vet op. Je wordt insulineresistent, wat ook leidt tot meer vetopslag. Dus het stofwisselingsevenwicht valt wel in het nadeel uit, waardoor je onder die omstandigheden van minder gezonde keuzes juist meer neiging ontwikkelt om vet op te slaan en dus overgewicht te creëren. Dus dat heeft er zeker mee te maken. En ik denk dus de leefstijl speelt een belangrijke rol. De verleiding om voor ongezonde voedingskeuzes te gaan. De maatschappelijke veranderingen die ervoor zorgen dat we steeds minder hoeven te bewegen om te werken. Heel veel beroepen kan je gewoon thuis vanaf de bank uitvoeren. Prachtig dat dat kan, maar het is niet goed voor je bewegingspatroon. En ik denk dat voor een groot deel er echt wel genetische factoren zijn. Denk aan schildklierhormoonproblematiek. Kan genetisch zijn, kan ontwikkeld zijn. In hoeverre is je stofwisseling in staat om juist niet vet op te slaan, om goed om te gaan met producten die fructose en suiker bevatten. Hoe is je insulinegevoeligheid geprogrammeerd? Ook dat is een genetische aangelegenheid. Hoe kan je omgaan met stress? Dus genetica speelt een grote rol. En het is denk ik vaak een optelsom van al die dingen bij elkaar. En minder vaak dat er één specifiek proces volledig verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van overgewicht. Punt.
Oké. Je noemde al dat zeg maar een gevolg van overgewicht zou kunnen zijn dat je dan een depressie kan ontwikkelen of mentale problemen. Ja. Kun je stellen dat er een vicieuze cirkel is daarin? Ja. Dus dat je maar bijvoorbeeld een depressie hebt, dat je dat gebruikt als coping bijvoorbeeld door te eten en dat je dan overgewicht krijgt, et cetera. En dan nog een cirkeltje rond, zeg maar.
Ja, dat denk ik zeker. Er zijn natuurlijk verschillende eetstoornissen die je niet meehelpen om het gewicht op een gezond niveau te behouden. En als je depressief wordt, dan dat zijn niet de meest actieve mensen over het algemeen. Vanzelfsprekend, als je slecht in je vel zit, dan heb je misschien sneller de neiging om je op te sluiten, om je af te zonderen, om niet meer naar je werk te gaan, om niet meer te gaan sporten. En dan neemt het gewicht toe. En het nadeel is, als je eenmaal overgewicht ontwikkelt, dan is het ook steeds moeilijker om er vanaf te komen. En daar hebben we het wel eens in een van onze eerdere podcasts over gehad. Je ontwikkelt een stofwisselingspatroon die een beetje meebeweegt met je lichaamsgewicht. Dus je basaal metabolisme stijgt wel een klein beetje naarmate je zwaarder wordt. Maar als je 10, 50 kilo aankomt en je gaat vervolgens afvallen, dan ga je jezelf een calorietekort opleggen. Maar je lichaam, je stofwisseling onthoudt eigenlijk dat hoge gewicht als de basis. En gaat allerlei adaptaties doorvoeren waardoor het moeilijk is om af te vallen. Daar hoort bij dat je resistent wordt voor leptine, een verzadigingshormoon. Je gaat sowieso minder verzadigingshormonen maken. Je krijgt meer ghreline-afgifte, dus je krijgt juist meer hongerhormonen, terwijl je nog steeds misschien overgewicht hebt. Je schildklierhormoon, je groeihormoonproductie nemen af, je testosteronproductie neemt af als je langdurig in een calorietekort zit. Dus het lichaam is zich enorm aan het wapenen tegen dat gewichtsverlies, terwijl je het nodig hebt om op een gezond niveau uit te komen. Dus als je eenmaal te zwaar wordt, en dat geldt voor die mensen in een depressie ook, zitten in omstandigheden waarin het makkelijk is om aan te komen, misschien komen ze er dan uiteindelijk uit, maar dan moeten ze weer afvallen en dat is toch verdraait moeilijk.
Ja, precies. Mocht je hier meer over willen weten, we hebben hier een tijdje terug ook nog een podcast met Diederik over opgenomen, over ghreline en leptine, et cetera. Dus kan je die ook eventjes checken op ons kanaal.
Ja. We hebben net al heel kort gehad over de lange termijn gevolgen. Je zei dat er heel veel ziekten zijn. Ja. Heb je nog iets aan toe te voegen qua wat de gevolgen zijn van?
Kijk, ik kan natuurlijk per ziektebeeld gaan uitleggen hoe het is dat obesitas dat veroorzaakt. Dat is een ingewikkeld verhaal. Voor hart- en vaatziekten is het een kwestie van de relatie tussen obesitas en hoge bloeddruk. Tussen obesitas en diabetes mellitus. Dat heel erg veel schade geeft aan bloedvaten. En voor obesitas is bijvoorbeeld zo dat insulineresistentie, wat betekent dat je meer insuline produceren moet om van je glucose af te komen. Dat insuline ook een groeihormoon is. En groeihormoon wil zeggen op de lange termijn blootstelling dat het juist tumoren in de hand kan werken. Dus we denken dat obesitas en de associatie met verschillende vormen van kanker in een belangrijk deel wordt uitgespeeld via insuline. Dus het gros van gezondheidsproblemen is zo groot dat het bijna ondenkbaar is dat je 70 of 80 wordt met een heel hoog BMI zonder dat je problemen hebt. En je kan vaak een heel eind komen, 50, 60 jaar met obesitas zonder gezondheidsproblemen. Maar mensen realiseren zich net niet vaak genoeg dat een groot deel van je leven is na je 50ste, als het goed is. Dus je leeft 30, 40 jaar na je 50ste. Dat is toch wel een heel eind. En dan komen de complicaties. Dus je vernietigt eigenlijk je kwaliteit van leven op latere leeftijd. Wanneer ik altijd denk, dan ben je eindelijk met pensioen. Heb je eindelijk tijd van leven. Je kinderen zijn het huis uit. Je hebt je hebt je hele leven naar dat moment toe gewerkt. En dan krijg je kanker. Of je krijgt een hartinfarct of een beroerte. Of je hebt heel veel pijn aan je rug. Hè, over een klacht die gerelateerd is aan obesitas, lage rugpijn. De meest voorkomende klacht in Nederland. Ja, dan vergal je eigenlijk je kwaliteit van leven in de mooiste tijd van je leven. Dus dat is altijd zo zonde. En ik hoop altijd dat mensen die dit luisteren denken, oké, ik moet misschien mijn blik even voorbij de komende 5 of 10 jaar zetten. Ik moet gewoon eens gaan investeren in mijn gezondheid daarna. Daarom ook de healthcast, longevity. Je moet bezig zijn met je gezondheid van later. Dat is niet alleen fijn voor je gezondheid van nu, maar dan haal je zoveel meer uit je leven. En al die adviezen, die rijmen eigenlijk met gezonde leefstijl. En ik hoop dat mensen die dat dan horen, dan toch de kracht vinden om een aantal veranderingen in hun gedrag, in hun leefstijl en hun patronen te kunnen bewerkstelligen die ervoor zorgen dat ze er gezonder uitkomen. En een gezond gewicht behouden, ja, dat is daar eigenlijk wel cruciaal bij. Vanwege al die ziektes heb je geen overgewicht. Heb je een gezond gewicht, dan neemt al je risico op die aandoeningen neemt af. Dus ik denk dat het misschien wel het belangrijkste is dat je kan doen.
Ja. Want we weten nu de risico's, althans dat wisten we waarschijnlijk al, dat ze overgewicht gewoon een lange termijn effect heeft. Ik denk dat deze podcast ook niet per se is om mensen te bashen, maar gewoon echt recht om mensen te helpen. Maar hoe doorbreken de slechte patronen?
Ja.
Want in plaats van dat we alleen maar natuurlijk het over de risico's hebben, moet het wel ook hebben van hoe kunnen mensen ook helpen daarmee.
Ja, ik denk dat je moet voor jezelf grote beslissingen durven te nemen. Natuurlijk, soms zijn kleine beetjes ook goed en alle kleine beetjes helpen. Maar als je overgewicht hebt en je luistert hiernaar en je wil er wat aan doen, dan moet je bereid zijn om dingen echt, echt anders aan te gaan pakken. En soms betekent dat er bepaalde dingen moeten wijken. Als je het ongelooflijk leuk vindt om te gamen, doe maar wat. Als je het ongelooflijk leuk vindt om Netflix uit te kijken, je zal bepaalde dingen in je leven anders moeten gaan doen. Het betekent dat je andere voedingskeuzes moet gaan maken. Dat je zelf misschien naar de supermarkt moet. En dat je echt moet gaan speuren, hoe vervelend en tijdsintensief dat ook kan zijn, naar de juiste producten die je nodig hebt om een gezonde maaltijd samen te stellen. Het betekent dat je soms niet meer de makkelijke keuzes kan maken en niet meer kan laten bezorgen of niet meer de kant-en-klaar maaltijden kan pakken, maar dat je dus in de keuken moet gaan koken. En dat zijn dingen, ja, het voelt soms als klein, maar dat kost een berg tijd in een week als je dat helemaal niet gewend bent. En dat zijn dus die grote beslissingen die je moet durven te nemen. Dus ga bewust met je voeding om. En we gaan het in de volgende podcast, denk ik, wat meer hebben over waarom bewerkt voedsel zo uber KUT is. En je zal dus echt tijd moeten uitruimen en dus dingen moeten laten om te werken aan je gezondheid, je fitheid en te gaan sporten. En geloof me, uiteindelijk ga je er echt beter bij voelen. Dus het is geen offer dat je moet brengen, maar het is gewoon een veranderde keuze die je moet maken. Je moet gaan nadenken over je slaaphygiëne. Hoe kan je dat optimaliseren? Waarom toch geen borreltje om 10 uur 's avonds, ook al is het er maar 1? En waarom moet je toch anders je leven in gaan richten? Ja, we hebben het in de vorige podcast over stress gehad en levenskeuzes. Maar als stress gewoon een rode draad is voor jouw leven en ervoor zorgt dat je die beslissingen niet kan maken, heb de ballen of de eierstokken als vrouw om rigoureuze beslissingen te maken die misschien heel vervelend voelen voor het komende jaar, maar waardoor je later in je leven wel meer van het leven gaat genieten. En je kan natuurlijk nog steeds onder een bus lopen. Op je 50ste heb je alles voor niks gedaan. Maar dan had je het misschien obese en rokend ook wel gehaald tot die leeftijd, zonder ziekte. Maar dat, ja, waarschijnlijk red je het voorbij de 50 en moet je je gezondheid voor na die tijd echt koesteren. En dat begint nu.
Eens. Ja.
Hey, toch nog even een vraag. En we hebben het dan over fitness als in gewoon actieve levensstijl.
Ja.
Gezond met je dieet omgaan, et cetera. Is dat de oplossing?
Eén van de oplossingen. Ik denk fitness, als je bedoelt krachttraining, dat is een oplossing. Maar het gaat mij meer om de hele balans tussen voeding, slaap, beweging en stressmanagement. En als voor jou de sportschool een heerlijke uitlaatklep is, waardoor je het A leuk vindt om te gaan en B stressverlaagd kan werken, om het cortisolverhaal nog maar weer aan te halen. Prima. Maar als dat hardlopen is en elke avond een blokje gaan rennen. Of als dat betekent dat je 3 honden hebt die je om de beurt gaat uitlaten. Waardoor je 2 uur per dag erbuiten gaat. Prima. Je moet voor jezelf de beslissingen nemen die meest passen bij jou. Die ervoor zorgen dat je het A leuk vindt en B ook vol kan houden. Want je kan wel gaan zeggen, weet je, ik ga hardlopen. Ik ga 3-4 keer per week ga ik een uur rennen. Als ik dat zou gaan doen, dan stop ik er na 3 weken mee. Want ik vind het verschrikkelijk om te doen. Ik ga liever zwemmen of ik ga liever naar de sportschool. Dat betekent dus zoek datgene waarvan jij denkt, oké, ik neem een beslissing en ik kan die volhouden. Het voelt niet als een investering. Ik moet dit niet 1 jaar doen en weer terugzakken naar wat ik deed. Nee, je moet een beslissing kunnen nemen met het idee, oké, dit wordt het vanaf nu en dit ga ik blijven doen en daar ga ik geen spijt van krijgen.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door jouwgezondheidstest.nl. Kamp jij nou al langere tijd met klachten of wil je testen of je wel gezond bent? Ga dan naar jouwgezondheidstest.nl en laat je adviseren door een arts.
En ja, als dat sport A is voor de ene, sport B voor de ander, hartstikke prima.
Ja, want input is natuurlijk per persoon een beetje verschillend. En ik heb de vraag opgeschreven, wat is de per minimum voor longevity? Want kijk, je kan natuurlijk 100% alles goed doen. Ja. Maar je kan ook proberen op 70% alles te doen. Wat binnen jouw discipline / routine past.
Ja. Ja.
Maar wat is een beetje de per minimum als we dat concreet moeten maken voor die longevity op lange termijn?
Ja.
Je hebt zojuist genoemd, nou, actief zijn, voldoende slaap, gewoon überhaupt gezondheid.
Ja.
Dat gaat natuurlijk gepaard met beweging, goed voedingspatroon en nou, zoals ik al zei, genoeg rust en slaap. Wat is de bare minimum?
Ja, ik denk dat niemand daar echt een precies antwoord op kan geven. En mijn gevoel zegt 70-30 is het minimum, 80-20 is mooi en 90-10 is schitterend. En 100-0, dat doet niemand. Dat kan bijna niet. Ze zijn er wel.
Misschien.
Ja, ja, maar ook die gaat ooit een keer wat ouder worden en zeggen, weet je, ik ga toch eens een keer
even lekker chillen.
En natuurlijk is 100-0 het beste, maar dat houdt niemand niet echt goed vol. Dus ik denk dat 70-30, en dat komt dus neer op zeker 5 dagen in de week de goede routine hebben. En dan 2 cheat days, om het zo maar even te noemen. Niet ideaal, maar per minimum. Dus als jij 5 dagen in de week in staat bent om 1/2 uur of misschien zelfs iets langer te bewegen, en al is het maar gewoon een stevige wandeling, dan ben je al een heel eind. Kijk, het is natuurlijk wel afhankelijk van waar kom je vandaan. Want als jij dat zou gaan doen, dan zou het een enorme degradatie zijn van je routine. Vergeleken met wat je nu doet.
Ja.
Meer is in die zin eigenlijk wel beter tot de grens van overtreding en overbelasting. Maar nogmaals, je moet het vol kunnen houden. En soms heb je gewoon een drukke baan, ook waar je met passie en veel plezier naartoe gaat. En wat wel 40, 50 uur in de week is. Dus als jij opgebrand en helemaal leeg en 's avonds thuis komt, kan je niet verlangen dat je nog 1,5 uur naar een sportschool gaat.
Oh, je moet slim trainen dan.
Maar dan moet je slim trainen, ja. Of dan moet je toch, en misschien voordat je gaat werken, nog een blok om. Of verdelen desnoods 20 minuten 's ochtends, 20 minuten 's avonds. En je moet creatief zijn. En ja. Maar dat geeft je ook wel weer de vrijheid. Want als het 1 one size fits all was voor iedereen, dan zou je gewoon afhakers en aanhakers hebben. Maar juist doordat je flexibel kan zijn, kan je misschien voor jou toch een routine of een manier vinden om dat te integreren in je dagelijkse gezondheid en je dagelijkse routine.
Ik denk ook wel dat dat een beetje onderschat wordt. Dat plannen, dat ook wel echt key kan zijn.
Ja,
met gewoon in je leven of levensstijl. Dat je gewoon weet, oké, dan en dan ga ik sporten, dan en dan heb ik werk. Dan en dan doe ik een andere activiteit. Ik denk dat wel een goede tip is voor de luisteraars en kijkers.
Ja, helemaal eens. En dan hebben we een mooie afsluiter. Wat zijn jouw tips voor verantwoord afvallen? We hebben het al een beetje al genoemd, maar een beetje samenvatten misschien. Bijvoorbeeld eten zonder Netflix.
Ja.
Zonder afleiding.
Mindful eating.
Ja.
Echt bewust kauwen. Ja, dat is moeilijk voor veel mensen hoor. Mensen zijn op zoek naar efficiëntie en gaan al heel gauw tijdens het eten appen of doorwerken. En mindful eating betekent met name zo bezig zijn met het eetproces dat meer verzadigd. Hè? Dat is ook een beetje het idee. En dat je ook meer voldoening houdt uit je maaltijden. Dat helpt ook met de verzadiging. De belangrijkste tips is go slow. Dus ga niet crashen. Doe het niet te rigoureus als in. Maak bepaalde beslissingen om een duurzame manier je leefstijl te veranderen. Zodat het ook blijft. Maar daarmee bedoel ik niet rigoureus als er moet 1 kilo per week af. Nee, net als dat het heel geleidelijk aan kan komen. Die 0,5 kilo per jaar. Als je dat tijdig omkeert en je kan ervoor zorgen dat je 1,5 kilo per maand afvalt. Dat klinkt als heel zuinig. Maar als dat het gevolg is van een leefstijlverandering die jij makkelijk volhoudt en waarvan ik kan zeggen, ja, maar dit doe ik over 15 jaar ook gewoon nog, dan gaat het wel helpen. Dus doe het langzaam, doe iets wat bij je past, doe iets wat je leuk vindt en durf beslissingen te nemen. Dus als het betekent dat je, iets wat je heel erg leuk vindt, maar wat niet per se gezond is, dat je dat maar de helft van de tijd kan doen, dan moet je dat wel aandurven.
Oké, top. Zou je dan misschien aan mogen toevoegen dat zeg maar dat eten misschien een manier van coping zou kunnen zijn? Ja. Dat je dan ook naar de oorzaak misschien op zoek gaat?
Ja, het is een vorm van stressmanagement. We hebben het in de vorige podcast gehad over welke vormen van stressmanagement kunnen helpen. Meditatie, ademhalingsoefeningen, yoga, sauna, sporten. Ik heb niet genoemd eten, want eten is niet een goede vorm van stressmanagement. En grappig genoeg is het wel, hoe sommige mensen doen, niet altijd bewust. Maar als je heel expliciet nadenkt over, als je buiten de drie hoofdmaaltijden om gaat eten, wat is nou precies de reden dat je dat doet? En soms is het gewoon omdat je reageert op een hongerprikkel. Not goed. Als je gaat vasten, dan heb je ook hongerprikkels. En grappig genoeg heb je ze net zoveel als dat wanneer je niet vast. Dus een hongerprikkel creëren is gewoon een impuls, maar die kan je negeren. En die gaat ook weer voorbij. En soms is het eten dan een soort van rustmoment. En dan denk je, maar hoe is dat stresskoping? Ja, maar een rustmoment wil zeggen, je wil even bijkomen van een aantal uur hard werken. Dat is ook stress. En dan is jouw eten in een tussendoortje, zeg maar, in een korte break, is ook stressmanagement. Misschien moet je op een andere manier ontspannen van dat stuk harde werken wat je net gedaan hebt. Dus het eten als coping is veel meer dan alleen maar echt heel bewust, ik ben verdrietig, ik stop koek naar binnen. Het gaat soms zover als even het ontladen van een drukke of hectische periode. En dat moet je niet doen. Daar moet je boven staan.
Misschien een vraagje daarover, want je zegt natuurlijk dat stressmanagement dan, dat mensen dan een beetje op zoek zijn naar ontlusting.
Coping.
Ja, oplading. Ja. Dat dan inderdaad. Zou het niet zo kunnen zijn dat als we dan weer terugvallen op het big food, dat jij zelf dan als persoon zijnde, bij wijze van spreken, een mentale associatie hebt gemaakt met die lekkere suikers, die hongerprikkels die je krijgt, die smaakprikkels die je krijgt.
Ja, ja.
Dat je dat onbewust doet door eigenlijk de oplossing voor jouw stress. Ja. Dat je dat associeert met die suikerprikkels.
We zijn allemaal Pavlov-honden. Dat is gewoon conditionering, dat klopt zeker. Ja. En het begint soms al in de opvoeding, hè, dat je kinderen die verdrietig zijn, om wat voor kinderlijke reden dan ook, soms veel snoepje geeft.
Ja.
En dat doen we omdat op dat moment werkt het heel goed. En als ouder wil je soms ook van het gebril af zijn. Maar het is wel waar de conditionering begint. En dat kan gewoon 20, 30 jaar later kan dat nog steeds een rol spelen. Alleen nu zijn we wel, als je volwassener bent, ben je wel in staat om daarboven te zijn, dat proces te begrijpen, te zeggen, nee, nu doe ik het niet, want dit helpt mij niet. En bovendien, dat wat je vaak als tussendoortje neemt als coping, is vaak datgene wat juist later weer opnieuw een hongerprikkel geeft. Dat zijn juist die suikerhoudende producten die een glucose piek en dus ook een glucose dal geeft, waardoor die hele hongerprikkel opnieuw begint. Dus dan kom je in een soort van spiraal terecht waar je niet uitbreekt. Dus dan heb je wel die verzadigingscoping-prikkel gehad, maar die verzadiging is zo kort dat je 2 uur later alweer naar die schaal met muziekjes zit te kijken en denk, nog maar eentje dan. Niet doen.
Dat was denk ik redelijk goed concluderend. Zou je deze podcast aanraden voor mensen die overgewicht hebben om te luisteren?
Ik denk dat mensen met overgewicht die dit luisteren, die zullen misschien niet heel veel nieuwe dingen gehoord hebben. Dat je er ziek van kan worden later en dat je je leefstijl moet veranderen. Dat kan niet nieuw zijn voor je. En als dat nieuw is voor je, dan heb je misschien niet helemaal goed opgelet. Of misschien heb ik je toch mooie dingen kunnen vertellen die je nog niet wist. Maar ik hoop vooral dat, ik zie natuurlijk wel vaak genoeg dat mensen op een gegeven moment wel die spirit vinden. En zelf ineens de moed of de energie vinden om die draai te maken, om die beslissingen te nemen. Dus ik hoop dat mensen die dit luisteren, gewoon eens even goed vanavond op de bank gaan nadenken over deze podcast, wat er besproken is. En gewoon gaan reflecteren, oké, wat kan ik nou echt anders doen? En is er misschien nog winst voor mij te behalen? En durf ik misschien bepaalde dingen anders in te richten of aan te pakken, waardoor ik wel die stap kan zetten.
Bewustzijn.
Zeker.
Ja.
Nou, Diederik, ontzettend bedankt weer. Ik vond het een super mooie en waardevolle podcast. Ja, luisteraars, ik hoop dat jullie het waardevol vonden. Ben of je YouTube aan het kijken, laat een blauw duimpje achter. Klik op die abonneerknop, zal ons enorm helpen. Ben of je Spotify aan het luisteren, laat even 5 sterretjes achter. En mocht je nou meer affiniteit hebben met longevity, kan je natuurlijk de Healthcast.
De Healthcast, over longevity.
Over longevity, gehost door Diederik zelf, waarbij hij in gesprek gaat met artsen en wetenschappers. En nog eventjes veel dieper ingaat op de materie. Want ja, dat zou ik zelf niet eens kunnen hosten. Daar heb ik te weinig verstand van. En jij gelukkig wel. Een goede dag nog verder.
Hey yo, die korting is lit. Alle mensen worden fit. Full body workouts of gesplit.
Jouw supplementen voor de laagste prijs? Check die sportpoeder app, want
die korting is lit.
Vergelijk en maak de beste keuze voor je sportsupplementen.